Een hele goede morgen, gemeente Te Ermelo, de Berea-gemeente. Bijzonder om nou op deze manier tot u te spreken. Ik mis enorm de aanwezigheid, de fysieke aanwezigheid van u. Ik moet nu in een camera kijken, in plaats dat ik omhoog kijk en naar waar iedereen zit in het theater. Maar goed, het is een mooie manier om toch zo met elkaar verbonden te zijn. Vandaag is het 10 mei en het is Moederdag. Nou, allereerst alle moeders wens ik Gods rijke zegen toe. Maar er zijn natuurlijk ook vrouwen die moeder hadden willen worden, maar het niet geworden zijn. Er zijn moeders die hebben hun kinderen al naar het graf moeten brengen. Er zijn er die hebben hun moeder naar het graf moeten brengen. En zo speelt onder Moederdag toch altijd wel de realiteit van de verbrokenheid van dit leven. Nou, omdat het Moederdag is, wil ik gaan kijken naar de rol ook van de moeder, maar bijzonder ook welk aandeel vrouwen hebben, moeders hebben in de heilsgeschiedenis van de Heere God. Allereerst wil ik met u kijken naar een tekst uit 2 Timotheus, 2 Timotheus hoofdstuk 1. Dus u hebt vast de Bijbel op uw schoot of waar u of staat of zit. 2 Timotheus hoofdstuk 1, daar schrijft Paulus het volgende aan Timotheus. Hij zegt, ik dank God die ik van mijn voorouders aan dien met een rein geweten, terwijl ik zonder ophouden aan u denk, in mijn gebeden, nacht en dag. Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar u te zien, om met blijdschap vervuld te worden. En daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. Nou, dat is natuurlijk bijzonder wat Paulus hier schrijft. Dat de rol van de grootmoeder en de moeder een enorme impact hebben gehad in het geloofsleven van Timotheus. Wat wil dat zeggen? Dat die verantwoordelijkheid bij de moeders liggen? Nee, natuurlijk niet. De vaders hebben, die zijn de priesters, die hebben die verantwoordelijkheid ook. Maar het laat zien hier dat het geloofsleven van de moeder, die normaal ook veel meer tijd met de kinderen doorbrengt, een invloed kan hebben op het geloofsleven van de kinderen. Nou, moeders spelen natuurlijk een belangrijke rol. Het woordje moeder komt wel 263 keer in de Bijbel voor. Ik heb wel eens gezegd, of horen zeggen dat iemand zei, zonder vaders geen nageslacht. Maar ik kan nu zeggen, zonder moeders ook geen nageslacht. Hoe zouden de geslachtsregisters Matthäus 1 en Lucas 3 hebben kunnen geschreven worden als er geen moeders waren geweest die de kinderen gebaard hadden? En bijbels gezien is dat ook de natuurlijke wijze. Dat de voortplanting vindt plaats tussen een man en een vrouw binnen het huwelijk. En daar worden kinderen uit geboren. En dat is Gods wijze. Een andere natuurlijke wijze is er dus niet. Nou, vanuit verschillende culturen wordt er natuurlijk verschillend gekeken naar de positie van vrouwen, van moeders. Maar dat neemt niet weg dat het nog steeds de vrouw is die het kind baart. Door de hele geschiedenis heen tot de dag van vandaag. Ik ben vader, ik heb 4 dochters, maar ik heb er geen één gebaard. Dat heeft mijn vrouw gedaan. Moeder zijn en vader zijn natuurlijk is een grote verantwoordelijkheid. Vooral in deze tijd ook. Waarin ik toch merk dat het moederschap ondergesneeuwd raakt tussen het verplicht werken, het ook carrière willen maken, het gelijk willen zijn aan de man, waardoor de rol van de moeder een hele andere invulling heeft gekregen. Nou, ik wil met u kijken deze morgen naar de geschiedenis van God van het begin tot de dag van vandaag, zeg maar. En het begint natuurlijk dat de Heere God de aarde en de hemel gemaakt heeft. Genesis hoofdstuk 1. En alles was zeer goed. Alles was gemaakt, alles was geschapen. De mens was er en alles was zeer goed. God had een opdracht gegeven dat ze van alle bomen mochten eten, van één niet. En dan weten we dat de Satan kwam en misleidde Eva, maar ook Adam, die heeft ook genomen. En zo trad de zonde de wereld in. En dan komt de Heere en dan volgt er een oordeel, want zonde heeft altijd consequenties. En dan geeft God een belofte en dan wil ik met u lezen Genesis hoofdstuk 3 vanaf vers 20. Als de Heer heeft gezegd wat er met Satan gebeurt, wat er met Adam gebeurt, wat er met Eva gebeurt, dan lezen we het volgende. En Adam gaf zijn vrouw de naam Eva, opdat zij moeder van alle levende is. En de Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee. En de Heere God zei, zie, de mens is geworden als een van ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook niet van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven. En daarom zond de Heere God hem weg uit de hof van Eden, om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. Er komen engelen, ze kunnen niet terug. En dan hoofdstuk 4, vers 1 en 2. En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw. Bijbelse principe, gemeenschap binnen het huwelijk. En zij werd zwanger en baarde Kaïn en zei, ik heb een man van de Heere gekregen. En zij baarde opnieuw zijn broer Abel. Nou, bijzonder hier in deze geschiedenis is dat Eva eerst Manin heette, wat we in hoofdstuk 2 kunnen lezen. En dan nadat er gezondigd is, is het Adam die zijn vrouw de naam Eva geeft en zegt omdat zij de moeder van alle levenden is. Nou, de eerstgeborene heeft zij ook gebaard. Adam en Eva zijn geschapen, maar Kaïn is geboren. Natuurlijk is het wonderlijk hoe de Heere God een eicel en een zaadcel laat groeien tot een mens. Dat is een wonder als je dat ziet. Daarom is het ook ongelooflijk dat mensen over abortus praten alsof het niets is. Maar hier zien we, de vrouw baart een zoon, Kaïn. Ze baart Abel. En daarna, als Abel dood is, baart zij Seth. De vrouw is de persoon die het kind baart. Maar er staat hier, zij is de moeder van alle levenden. En waar zijn de levenden geboren? Buiten het paradijs. In de zonde. En dat klopt wat Paulus ook zegt in Romeinen 5 vers 12. Daarom gelijk door één mens, dus Adam natuurlijk, de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, opdat alle gezondigd hebben. Met andere woorden, dat Eva de moeder van alle levenden is, is niet zo'n prachtige titel. Het is de moeder van alle die in zonde geboren gaan worden. Het is de consequentie van de zonde. Maar we hebben ook gelezen dat God in zijn genade een belofte heeft gegeven dat er iemand zou komen, het zaad van de vrouw, en die zou de Satan vermorzelen. Maar hij heeft ook hier iets gedaan. Hij heeft de man en de vrouw bekleed met huiden van dieren. Dieren moesten plaatsvervangend sterven om de zondige mens te kunnen bekleden. En hoe konden ze bekleed worden? Door zich laten bekleden. Ze lieten zich bekleden, ze ontvingen als het ware de genade en de rechtvaardiging van God. Wat een genade. En dan praten we over een tijd van plusminus 6000 jaar geleden. Zo lang. Dus in Adam en Eva zien we dat de zonde de wereld is binnengekomen, maar ook dat God genadig is en dat hij de zondaar wil bekleden en hoop op de belofte wil geven. Dat is het geweldige wat we hier zien. En dan zien we de hele mensheid ontwikkelen. We zien de torenbouw van Babel, we zien Noach, we zien hoe ellendig de wereld in elkaar zit. Maar dan ongeveer 2000 jaar verder gebeurt er weer iets bijzonders. Dan roept in Genesis 12, roept de Heere Abram. En Abram heeft een vrouw die heet Sarah. Dus één, die vrouw bekeken we Eva. Nu kijken we naar Sarah. Sarah, de vrouw van Abraham. Ze is de moeder van de aartsvader Isaac. Ze is de oma van Jacob en de overgrootoma van de 12 zonen van Jacob. We gaan naar Genesis hoofdstuk 17, vanaf vers 15. En daar lezen we dat de Heere God tegen Abraham zegt: u moet uw vrouw Sarai niet meer Sarai noemen, maar haar naam zal Zara zijn. Want, zegt de Heere, dit is de reden waarom. Ik zal haar zegenen en u ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zegenen dat zij tot volken zal worden. Er zullen koningen van volken uit haar voortkomen. En toen wierp Abraham zich met zijn gezicht ter aarde en lachte. En hij zei in zijn hart: zal bij een 100-jarige een kind geboren worden en zal Sarah, die 90 jaar is, baren? En Abram zei tegen God: och, zou Ismaël voor uw aangezicht mogen leven? Want dat zou kunnen, dat was logisch. Maar God zei tegen hem, hij zegt: integendeel, uw vrouw Sarah zal u een zoon baren en u moet hem de naam Isaac geven. Ik zal mijn verbond met hem maken tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht na hem. Dus wat hier gebeurt is heel bijzonder. Eerst zien we dat de Heere God de mens straft en dat hij zich genadigd is. En in Abram en Sarah zien we dat God zich gaat verbinden door middel van verbonden. En dat maakt onze God zo bijzonder, dat hij trouw houdt aan de verbonden die hij zelf instelt. Dat is bij veel religies onmogelijk. Want als een God zich zou moeten verbinden, dan is hij niet meer soeverein. Maar onze God heeft in zijn soeverein zijn besloten om zich te verbinden aan zijn eigen verbonden. Daarom kun je God ook vertrouwen. En dan gaat het verder, hoofdstuk 18, vers 10. Daar zegt de Heere, die zegt: ik zal over een jaar zeker bij u terugkomen en zie, dan zal Sarah, uw vrouw, een zoon hebben. En Sarah hoorde dat bij de ingang van de tent die achter hem was. En nu waren Abraham en Sarah oud en op dagen gekomen. Het ging Sarah niet meer naar de wijze van de vrouwen. En daarom, om die reden, lachte Sarah in zichzelf. Zou ik nog liefdesgenot hebben, gemeenschap hebben, nu ik oud geworden ben en ook mijn Heer oud is? En de Heere zei tegen Abraham: waarom heeft Sarah toch gelachen? En gezegd: zou ik ook werkelijk baren nu ik oud geworden ben? En dan dat prachtige vers: zou er iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Nou, dat is het niet. Beiden hebben gelachen. Sarah wordt erop aangewezen. Dus misschien zat er een verschillende ondertoon van het lachen hier. Dat Abraham lachte dat het zou gaan gebeuren op zijn leeftijd. En bij Sarah in de negatieve zin: hoe kun je zoiets verzinnen dat zoiets kan gebeuren op een hoge leeftijd? Ik weet het niet precies, maar beide hebben gelachen. En dan lezen we in hoofdstuk 21. En het gebeurde, hoofdstuk 21, vers 1 en 2 van Genesis. En de Heere nu zag om naar Sarah, dit vind ik zo mooi, zoals hij gezegd had. Hij volvoert wat hij zegt, wat hij belooft. De Heere deed bij Sarah zoals hij gesproken had. Het lijkt wel het voorwaar voorwaar, ik zeg u. Twee keer toe wordt dit bevestigd. De Heere sprak en het gebeurt. Als een soort stempel, een zegel op het woord van God dat je hem kunt vertrouwen. Sarah werd zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom. op de vastgestelde tijd die God hem genoemd had. Abram gaf zijn zoon, die hem geboren was, die Sara hem gebaard had, de naam Isaac. Prachtig om dat te zien. En dan zien we de geschiedenis, de verbonden van God met Abram, zien we doorgaan in Isaac, want die trouwt met Rebecca. En uit het huwelijk wordt Jacob en Esau geboren. Dan gaat de belofte van het verbond via Abram, Isaac over op Jacob. En Jacob trouwt met Rachel en Lea. En door de hulp van twee slavinnen worden er 12 zonen geboren. En die 12 zonen vormen de stammen van Israël. Want we lezen in Genesis 35, zoekt u dat maar op, Genesis 35, vers 10 tot en met 12, lezen we het volgende. Daar zegt de Heer: God zei tegen hem, tegen Jacob, uw naam is Jacob, maar uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël zal uw naam zijn. En hij gaf hem de naam Israël. En verder zei God tegen hem, ik ben God de Almachtige. Wees vruchtbaar en word talrijk, een volk, ja een menigte van volk zal, van volken zal uit u ontstaan, koningen zullen uit uw lichaam voortkomen. En dit land dat ik Abraham en Isaac gegeven heb, dat zal ik aan u geven en aan uw nageslacht, na u, zal ik dit land geven. En dan zien we aan het eind van Genesis, als Jacob zijn zonen zegent, dat we voor het eerst lezen dat dit waren al de stammen, die 12, van Israël, 12 stuks. Er is geen twijfel over mogelijk wie Israël is. En zo zien we dat het verbondsvolk Israël werd uit Abraham en Sara voortgebracht. En honderden jaren later gaat God met zijn volk een andere koers varen. Want dan geeft hij door middel van Mozes ook de wet. Om te laten zien dat hij niet alleen die God is die verlost, niet een God van de verbonden is, maar ook een heilig en rechtvaardig God. En zo kunnen we zeggen eigenlijk, wat door Adam en Eva de wereld is binnengekomen, zien we in Abraham en Sara dat deze God trouw is aan zijn woord, zichzelf verbindt aan zijn verbonden en dat hij door de wet laat zien dat hij heilig en rechtvaardig is. Iets wat we niet moeten vergeten, want we spreken meestal over God is liefde, maar laten we nooit vergeten, hij is ook heilig en rechtvaardig en haat de zonde. En dan zijn we hier in een geschiedenis van 2000, zeg maar, na Adam en Eva, zijn we gekomen bij Abraham en Sara. En als we dan een sprong maken, weer 2000 jaar verder, dan komen we bij de geboorte van de Heere Jezus. En dan zien we een andere vrouw een rol spelen. Eerst Eva, de moeder van alle levenden, dan Sara, waardoor al die verbonden, het nageslacht van Abraham geboren wordt. En dan komen we uit bij Maria. Kijkt u mee in Lucas hoofdstuk 1. Lucas hoofdstuk 1, de versen 30 tot en met 35. Lucas 1, 30 tot en met 35. En de engel zei tegen haar, wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. Dat is het mooiste wat je kan overkomen. Dat je die genade die God je geven wil, ontdekt. Want hij wil niet alleen haar die genade geven. God is genadig. En heeft zijn zoon gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar we zien hier, u hebt genade gevonden bij God. En zie. En hier moet u eens goed over nadenken wat hier gebeurt. U zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Sta je dan, die jonge vrouw? Ze heeft geen keuze, ze heeft geen medezeggenschap. De Heere zegt, je zal zwanger worden. En of het een jongen of een meisje wordt, dat heb ik ook al bepaald. Het wordt een jongen. Het wordt een zoon. Je hoeft je ook niet druk te maken over zijn naam, want die zal ik je ook geven. Hij zal Jezus genoemd worden. En over zijn carrière, zijn toekomst, hoef je ook niet druk te maken. Want hij zal de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En de Heere zal hem de troon van zijn David, zijn vader David, geven. Wat moet je dan nog zeggen? Wat moet je dan nog zeggen? Nou, Maria zei ook wat. Ze zei, hoe zal dit mogelijk zijn? En dan bedoelde ze het niet als bij Sara van, dit kan niet. Zij geloofde dat het kon, maar er was één probleem. Want wat zegt ze, hoe zal dit mogelijk zijn, aangezien ik, zegt ze, geen gemeenschap heb met een man. Ze zegt niet dat het niet mogelijk is wat God daar zegt. Maar in de natuurlijke wijze zoals God het bedoeld heeft, klopt er iets niet, want ze heeft geen gemeenschap met een man. En dan zegt de engel, die zegt tegen haar, maar de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. En daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden, Gods zoon genoemd worden. En dan geeft hij nog eens een extra motivatie. Ja, uw nicht Elisabeth is ook zwanger van een zoon. Want, zegt hij, geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Dat had hij ook tegen Sara gezegd. Nou, daar sta je dan. Hoe bedoelt u zwanger worden van de Heilige Geest? Wat zullen de mensen wel niet denken? Ik zeg altijd dat ik wacht tot het huwelijk. Ik heb geen gemeenschap met een man. En dan word ik zwanger en dan moet ik zeggen, ja, maar ik heb geen gemeenschap met een man gehad. Die discussie was er niet bij haar. Maria zei, zie de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. Wat een overgave. Wat een overgave. En wat kunnen wij van deze geschiedenis leren? Een leren van een vrouw die ondertrouwd was, maar nog steeds maagd. Geen gemeenschap totdat ze getrouwd zou zijn. Het ontroerde haar dat ze de begenadigde werd genoemd. Ontroert het ons nog dat we kinderen van God zijn. Ze hield trouw aan haar maagdschap. Want ze zegt, ja, maar hoe zal het dan gebeuren? Moet ik dan iets doen wat tegen de wet ingaat? En dan die totale overgave. Het geschieden naar uw woord. Door Eva, de moeder van alle levenden, werd de zonde doorgegroeid, doorgegaan de wereld in. Bij Sara, Abraham en Sara zien we Gods beloftes. Bij Jozef en Maria zien we dat de Verlosser geboren gaat worden. Hij die het nieuwe verbond zou verwezenlijken. In Jozef en Maria zien we eigenlijk dat God zijn belofte in vervulling doet gaan. Dat hij de Verlosser door middel van de Heilige Geest voor de wereld geboren deed worden door de Heere, door Maria heen. Trouwens, de Rooms-Katholieken geloven dat Maria altijd maagd is gebleven, maar dat is niet wat de Bijbel leert. De Bijbel leert dat ze duidelijk, nadat de Heere Jezus geboren was, gemeenschap had met Jozef. Kijk, er staat wel van Jozef dat hij met haar geen gemeenschap had, totdat de Heere Jezus geboren was. Bijzonder, dan ben je getrouwd en kun je nog geen gemeenschap met je vrouw hebben. Maar hij wist van wie ze zwanger was. Maar daarna heeft de Heere Jezus minstens 4 broers, Jacobus, Jozef, Simon, Judas en minimaal 2 zussen, heeft hij gekregen. Dus Maria was moeder van ook anderen en is geen maagd gebleven. Maar wat zien we hier in de heilsgeschiedenis gebeuren? Dat steeds de Heere gebruik maakt van een man en een vrouw. Waar de vrouw is steeds degene waar iemand uit voortkomt. Natuurlijk kan niet zonder gemeenschap met de man, en zoals bij Maria hebben gezien, zonder gemeenschap met de Heilige Geest, anders zou de Verlosser, de Zaligmaker, niet geboren kunnen worden. Maar nu zijn we weer 2000 jaar verder. Het is 6000 jaar, we gaan gauw naar het 7000ste jaar toe. En dan is de vraag, is er dan nog een moeder nodig om een keerpunt te brengen? Nou, in die zin is die niet meer nodig. In de Heere Jezus Christus is alles volbracht. Het nieuwe verbond is er gekomen. En door de Heilige Geest wil de Heere dat verbond ook in ons hart schrijven. In de Heere Jezus zijn al heel veel profetieën vervuld. En de laatste zullen ook in en door hem vervuld worden. Er is geen andere moeder nodig. Want de gemeente van de Heere Jezus is nu de bruid van Christus. En we zullen de Heere Jezus ontmoeten. En de dag zal komen dat hij ons zal komen halen en wij hem tegemoet zullen gaan in de lucht. De Bijbel schreef daar heel duidelijk over dat we de gemeente als een bruid van Christus mogen zien. Hoeveel dagen we nog op aarde mee zullen maken, hoeveel moederdagen, ik weet het niet. Misschien is dit wel vandaag de laatste en volgt al heel snel de opname van de gemeente. En dat is ook niet het belangrijkste of u weet hoeveel moederdagen er komen. Maar wat belangrijk is, kent u de heilsgeschiedenis van God? Snapt u de lijn door de schrift heen vanaf Genesis tot Openbaringen? En weet u waar u vandaag staat? Te midden van de heilsgeschiedenis van God. Bent u gered of bent u verloren? Want niemand, zegt de Heer Jezus, komt tot de Vader dan door mij. En Paulus zegt in Handelingen 4 dat er maar één naam onder de hemel gegeven is waardoor mensen behouden moeten worden. En de Heer Jezus is de weg, maar hij is ook de waarheid. En hij is ook het leven. Het ware leven zoals God het bedoeld had in Genesis 1. Wat door de zondeval verbroken is. Wat de wereld is ingekomen. Waar de Heere God te midden van die wereld zijn verbonden sluit. Met het volk en door het volk heen met alle volkeren. Waar de Heere Jezus wordt geboren. Waar we nu leven in een tijd waarin de Heer Jezus gezeten is aan de rechterhand van de Vader, van waar hij al zal wederkomen, is het belangrijk te weten, waar staat u, waar sta jij vandaag? Bent u zeker dat uw zonden gewassen zijn door het bloed van de Heer Jezus Christus? Weet u zich geborgen doordat hij voor uw zonde gestorven is? Kunt u zeggen, ik ben waarlijk een kind van God? Dat is een belangrijke vraag. En dan kan Moederdag een mooie dag zijn. Maar het kan een trieste dag zijn als u geen kind van God bent. Geboren uit de Heilige Geest. Wedergeboren zoals de Heer Jezus dat zegt in Johannes hoofdstuk 3. Tenzij u wederom geboren wordt, anders kunt u het Koninkrijk van God niet zien. En daarom de vraag. Bent u gewassen door het bloed van de Heer Jezus? Ben jij gewassen door het bloed van de Heer Jezus? Kun je zeggen, Maranatha, Jezus, kom. Ik ben er klaar voor. Ik ben er klaar voor. Vader, we komen u danken, Heere, dat we een gedeelte, al is het allemaal best met grote sprongen gegaan, van uw heilsgeschiedenis hebben mogen zien deze morgen. Heere, waar u de aarde zo bijzonder had geschapen en dat u zei, het was zeer goed. En dat de zonde is binnengekomen. En dat Adam en Eva als het ware en Eva als moeder van alle levenden de zonde de wereld hebben binnengebracht. Maar dan zien we ook uw genade, Heere, dat u ze hebt bekleed. Maar we zien ook uw genade, Heere, dat u deze wereld niet losliet, maar dat u via Abraham en Sara een nieuwe wending begon. En u begon als de God van verbonden. En dat heeft u gedaan, Heer, om te laten zien dat u te vertrouwen bent. Dat als u een verbond sluit, dat u zich daar ook aan houdt. Daar waar wij falen, Heer, bent u getrouw. En we zien de vervulling van die verbond in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Weer een grote sprong verder. En dank u wel, Heer, dat u uw Zoon gegeven hebt. En dat er in uw woord staat op dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Vader, en we zijn weer 2000 jaar verder. En we, Heren, we zien uit naar die zevende dag, die 7000ste jaar, het jaar van vrede op aarde, waarin u uw koninkrijk zal vestigen. En we weten, er staat nog veel te gebeuren voor die tijd. En daarom is mijn gebed, Heren, dat een ieder die kijkt en u nog niet kent, vandaag die keuze maakt. En zijn hart opent voor het volbrachte werk van de Heer Jezus. En met eigen mond belijdt, dat geloof ik. Heren, kom ook in mijn leven en reinig mij door het bloed van Christus. Dan mag zo iemand ook weten een kind van u te zijn. Vader, wilt u zo zegenen ook deze dag. Heren, de moeders, maar ook voor degene die met verdriet en met zorg moederdag moeten beleven. Dat u de trooster bent. Heren, dank u voor de mogelijkheden die we zo hebben om samen te komen. En we danken u en we prijzen u in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Amen. En dan nog een hele fijne zondag toegewenst. En misschien tot een volgende keer.